Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Smoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Welkom, Enya.
Dankjewel.
Vertel eens voor de luisteraars, sommigen gaan u kennen, anderen niet. Wie ben je juist? Wat is jouw missie? Van waar kunnen de mensen jou kennen?
Ja, ik ben dus Enya Hooibergs en mijn passie, missie heeft allemaal te maken met hoogsensitiviteit en vrouwelijke kracht, persoonlijke ontwikkeling, die dingen allemaal in een mix. Als mensen mij zouden kennen, is het vooral rond het HSP-stuk, rond hoogsensitiviteit. Ik begeleid al, denk ik ondertussen bijna 8 jaar, exclusief eigenlijk HSP'ers, zowel volwassenen als kinderen. En door de jaren heen is daar ook een heel uitgebreid online programma bij gekomen, Hoogsensitief en Happy, om echt heel erg in de diepte aan je hoogsensitiviteit te werken. Hebben al over 1000 vrouwen ondertussen aan deelgenomen. Dat is echt mijn kindje. En verder ben ik nu ook HSP professionals aan het opleiden. Dus mensen, vooral vrouwen, uiteindelijk die graag ook met HSP'ers op een heel diepgaande, onderbouwde manier willen werken. Dus ja, mijn missie is vooral dat gevoelig zijn, dat dat mag, dat dat kan en dat dat ook echt een kracht kan zijn. En mijn droom is dat er meer ruimte is in de maatschappij, dat we dat stukje bij beetje kunnen gaan creëren, dat die gevoeligheid er eigenlijk echt mag en kan zijn. En daarvoor leer ik mijn klanten vooral grenzen bewaken, goed communiceren, aan zelfzorg doen. Mm-hmm. Een tweede luikje dat nog niet zo zichtbaar is, is rond hoogbegaafdheid. Ik ben zelf ook hoogbegaafd en daarom heeft Michelle mij hier uitgenodigd vandaag, ook voor die combo. En verder ben ik mama van 2 zeer gevoelige, slimme meisjes en gelukkig samen met mijn Oostenrijkse man in een klein dorpje in de Antwerpse Kempen.
Even voordat we gaan starten, inchecken met jou. Hoe is het met jou? Hoe is jouw dag al verlopen?
De dag is goed gestart, maar we hebben 2 zieke kindjes gehad de afgelopen 2 weken met ziekenhuisopnames. Dus qua overprikkeling en herstellen van overprikkeling is er nog wel wat te doen de komende dagen voor mezelf. Maar ik ben goed opgestaan. Ik heb ook alleen mogen slapen deze nacht. Dus mijn man heeft de kindjes opgevangen, zodat ik hier vandaag fris kon zijn.
Superfijn. Ja. Nu, hoe kunnen we merken, want je hebt daar juist al gezegd dat je hoogsensitief en hoogbegaafd bent. Hoe kunnen we merken aan jou dat je hoogsensitief bent?
Ja, aan heel veel dingen. Hoogsensitiviteit is een aangeboren eigenschap. Hè. 15-20% van de wereldbevolking en ook van een deel van het dierenrijk is hoogsensitief. Dat betekent eigenlijk dat jouw centraal zenuwstelsel gevoeliger is en dat je dus meer prikkels dan gemiddeld opneemt via jouw zintuigen. Dus dat is deel 1. Maar ook dat je hersenen eigenlijk meer prikkels dan gemiddeld doorlaten. Er wordt minder weggefilterd. En langs de ene kant is dat super mooi, want dat betekent dat je veel verbanden kan leggen, dat je zaken heel diep verwerkt, dat je heel veel verschillende perspectieven kunt innemen van situaties, personen, creatief denken, al die dingen. Maar ook dat het vaak heel snel heel vol wordt in je hoofd, maar ook in je lijf, waardoor dat je overprikkeld kan geraken als je niet goed aan zelfzorg doet. Dus voor mij is dat vooral ja, ik, dat die diepe informatieverwerking is voor mij echt het grootste stuk. Ik neem heel veel op, ik zie heel veel, ik ga mij heel veel aan de slag. Ik zie dingen die andere mensen niet zien of niet opmerken of niet horen. Van een TL-lamp die een klein beetje flikkert tot hoe dat de persoon tegenover mij aan tafel zich voelt. Die zaken allemaal.
Mm-hmm. Ja. Ja, je hebt inderdaad al wat voordelen ervan opgenoemd. Maar je hebt ook gezegd in de introductie dat je dat echt wil inzetten als kracht, je hoogsensitiviteit. Hoe doe je dat juist? Want ik denk dat heel veel mensen die pas te maken krijgen met ik ben hoogsensitief, dat heel hard als nadeel of dat heel overweldigend kan zijn, dat gevoel. Ja. Maar hoe kun je dat dan precies echt als kracht gaan inzetten?
Ja, als je dat bij jezelf ontdekt, van ik ben hoogsensitief en het is moeilijk, dan ben je waarschijnlijk daarnaast ook hooggevoelig. En hooggevoelig is jouw reactie op het teveel aan prikkels. Bijvoorbeeld ook personen met autisme of personen in een burn-out of personen met trauma zijn hooggevoelig of overgevoelig. En het is vooral, stap 1 is zien dat we die hooggevoeligheid of die overgevoeligheid naar beneden kunnen krijgen. En dat gaat vooral door 4 belangrijke thema's. Dus allereerst aan zelfzorg doen. Echt genoeg rust inbouwen. En niet rust, Netflix en chill. Want dat is ook, zorgt ook voor heel veel overprikkeling. Maar echt tijd alleen. Dat kan zijn meditatie, tijd in de natuur. Genoeg slapen. Heel veel ASP'ers hebben meer rust nodig dan gemiddeld. 8 à 10 uur. De meeste mensen komen daar niet aan. Mm-hmm. Die zaken. En dan dus rust. En dan je grenzen leren stellen, leren nee zeggen. Letterlijk, maar ook jouw energetisch quasi leren afschermen, zodat niet alles constant keihard binnenkomt. Mm-hmm. En dan leren communiceren. Mm-hmm. Wat wil ik? Wat zijn mijn noden en behoeften? Durf ik die uit te spreken naar de anderen? Want de angst voor afwijzing is heel, heel groot bij HSP'ers, omdat zij veel gevoeliger zijn, dus ook als kind. En het wordt vaak niet begrepen. Waardoor dat wij vaak in onze kindertijd al heel hard ons best gaan doen om onze gevoeligheid te gaan verstoppen. Waardoor dat heel vaak ook perfectionisme, faalangst, people-pleasing gedrag ontstaat. En daar moeten we vanaf geraken. Door terug in te tunen bij onszelf. Wat wil ik nu? En als de 4e pijler is, ja, aan persoonlijke ontwikkeling doen, dus zodat je terug weet, wie ben ik nu, wat wil ik nu? ASP'ers zijn zo gericht op de buitenwereld, en ze kunnen dat ook keigoed, want ze hebben die fijn afgestelde zintuigen, dat we zoveel met de ander bezig zijn en dat alles om ons heen maar goed is, in de hoop dat als iedereen tevreden is, dat er dan geen negatieve prikkels niet meer binnenkomen. Maar we zouden eigenlijk die energie die we in de buitenwereld steken, beter omkeren en in de binnenwereld steken. En ja, te ontdekken, wie zijn wij? Maar dat doe je niet op 1, 2, 3. Het is niet 1 tool of 1 tip of 1 trick. Dat is echt een hele reis. Maar wat ik keer op keer mag zien, is als je die reis maakt, meestal met ondersteuning ook wel, dat levert zoveel mooie zaken op, want als je in balans komt met je hoogsensitiviteit en die hooggevoeligheid naar beneden gaat, heb je zoveel te bieden aan de wereld. Hè. Er zijn ook heel veel complexe zaken aan de hand op de wereld die vragen van de mensheid om genuanceerde, creatieve oplossingen te krijgen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En HSP'ers zijn daar eigenlijk voor uitgerust, als ze niet overprikkeld zijn.
Ja, mooi. Je hebt daar juist ook gezegd dat bij kinderen al heel snel merkbaar kan zijn van die afwijzingsgevoeligheid. Mm-hmm. Hoe kan je nog, als je zo'n vermoeden hebt van zou mijn kind hoogsensitief zijn of niet, aan welke dingen zou je dat kunnen herkennen of zou een indicatie kunnen zijn?
Ja, nog eventjes bijcorrigeren. ongeveer 50-60% van de HSP'ers heeft dat van een heel sterk afwijzingsgevoel. Niet alle HSP'ers. Dus het is niet bij iedereen zo, maar hangt heel vaak af dus van uw jeugd.
Ja.
Bij kinderen, wat we zien, dat zijn kinderen die ook vaak heel nieuwsgierig zijn, heel open zijn, maar dus ook heel vaak overweldigd worden. Een heel mooi voorbeeld is het pauzeer-en-check-systeem dat HSP'ers hebben. Dat is een mechanisme in ons brein dat als we in een nieuwe situatie komen, gaan HSP'ers pauzeren, de meeste, ook niet allemaal, maar de meeste pauzeren, even stilstaan, totdat ze alle nieuwe prikkels een beetje verwerkt hebben en dan pas deelnemen. Dus bij kinderen ziet er dat vaak uit. Op een familiefeestje gaan die eerst op je schoot gaan zitten om alles te observeren, om dan, eenmaal als ze zich veilig voelen, wel te gaan exploreren. Het is niet hetzelfde als sociale angst of verlegenheid, want die kinderen gaan dan ook niet exploreren. Dus het is even pauzeren en checken, alles veilig, alles goed.
Ja.
Wordt maatschappelijk ook niet altijd gewaardeerd, want dan komt er zo'n onkel boven hangen. Amai, dat is een verlegen, hè? Moet je niet gaan spelen? Terug nieuwe prikkels die terug moeten worden verwerkt.
Ja.
Dus pauzeren en checksysteem, gevoelige zintuigen, vaak kieskeurige eters, gevoelige voor stofjes, maar ook oog voor detail. Als jij je haar geknipt hebt, interieur hebt veranderd, die dingen. En heel vaak ook heel diepgaande vragen stellen. Het zijn kinderen die al vaak heel jong bezig zijn met de dood. Wie ben ik? Met het universum. Zo vragen die je niet verwacht van bijvoorbeeld een vierjarige, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn zo'n paar dingetjes, maar ik kan er heel de podcast over vullen, waar je naar kan gaan kijken.
Ja, je merkt inderdaad bij jou dat je heel hard op het positieve van het hoogsensitieve richt. Hè. Jouw traject heet ook hoogsensitief en happy.
Ja.
Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
Om het uit het, een beetje uit het verdomhoekje te halen. Want ik zie zoveel vrouwen, ik werk vooral met vrouwen, voor wie dat het zo lastig en zwaar is. En zij kunnen zich eigenlijk gewoon niet voorstellen dat het anders kan. Ze zouden liefst op delete drukken als ze zouden kunnen. Dat ik wel een hoopvol alternatief wil bieden. Het is ook genetisch, hè? Dus het is niet, je kan geen nieuwe hersenen in je steken. Of nog niet. Dus je gaat ermee moeten leren leven. En ik probeer een hoopvol pad richting aan te bieden, zodat je vertrouwen hebt en dat je dat wel kunt, dat er een alternatief is. Maar dat is vaak een hele spannende weg. Hè? Want je gaat in één keer nee gaan zeggen tegen mensen die helemaal niet gewoon zijn van u, dat jij nee zegt op je werk. Misschien toxische vriendschappen beëindigen. En dat vraagt wel wat. Maar ik kan u wel beloven dat het echt de investering waard is om dat in jezelf te doen. Mm-hmm. En ook zeker als je kinderen hebt, is de kans groot dat de helft van je kinderen of meer, al naar gelang met welke partner je samen bent, ook hoogsensitief zijn.
Mm-hmm.
En dat is vaak ook wel een motivatie om het zelf ermee leren om te gaan, zodat jouw kinderen dat van u kunnen leren.
Ja.
Want je kinderen leren van u wat het betekent om man of vrouw te zijn in deze wereld.
Mm-hmm.
En hoe met gevoeligheid om te gaan.
Ja, ik denk dat dat een heel mooie motivatie ook kan zijn, hè, voor vrouwen met kinderen om voor zichzelf te leren zorgen, zodat ze hun kinderen ook het signaal geven van het is oké om jezelf ook op de eerste plaats te zetten. Hè.
Ja, inderdaad.
Nu, bij jou is er dan ook nog eens de combinatie met hoogbegaafdheid.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we dat in jou zien? Wat zijn daar zo wat de kenmerken van?
Ja, dus hoogbegaafdheid betekent, er zijn meerdere eigenschappen, en met de meeste mensen een IQ boven 130. En ik vergelijk het altijd met computers. Hè? Dus HSP'ers hebben een grote rekencapaciteit. Die hebben een sterke computer die complexe problemen aan kunnen verwerken. En dus tot een resultaat kunnen komen. HSP'ers zoeken ook altijd naar de optimale oplossing voor alle partijen. Dat is ook nog zo'n kenmerk.
Mm-hmm.
Dat is een eigenschap van HSP'ers. Ben je daar bovenop nog eens hoogbegaafd, dan heb je niet alleen een sterke computer, maar ook een hele snelle computer met een snelle processor. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je een hoge complexiteit aan kan aan een hoge snelheid. En dat is hoe dat ik mij ook wel voel. Voor mij is het leven ook heel intens. Ik merk heel veel op. Ik pik heel veel informatie op. Ik ga daar ook direct heel hard mee aan de slag. Ik heb ook vaak snel antwoorden, oplossingen. Maar mijn omgeving heeft vaak veel meer tijd nodig om tot eenzelfde redenering te komen. Mm-hmm. En dat is wel heel uitdagend, want je hoogsensitief stuk zorgt er al voor dat je al anders bent dan 80% van de maatschappij. Maar 2-3% van de wereldbevolking is ook hoogbegaafd. Dus die combinatie maakt dat heel veel hoogbegaafde HSP'ers zich ook best wel eenzaam voelen en onbegrepen voelen. Want zelfs tussen de HSP'ers voelen ze zich niet helemaal thuis. En dat is wel iets waar ik ook echt wel mee gestruggeld heb. Voor hoogbegaafde HSP'ers is het ook belangrijk om 1 of 2 mensen te hebben met wie dat je op diezelfde snelheid kunt babbelen. Of kunt redeneren, of kunt dromen, of sparren, hoe dat je het ook noemt. En door de jaren heen heb ik echt ook wel een cirkel rondom mij gecreëerd. Niet met allemaal hoogbegaafden, maar wel met mensen die dat stuk van mij ook gewoon aanvaarden. En dat ik mij niet moet intomen of klein houden. Iets wat ik vroeger wel gedaan heb. Ja, dus het is een hele mooie combinatie, ook. Ze schatten in ook dat 10% van de HSP'ers hoogbegaafd is. En dus binnen hoogbegaafdheid, in het denkluik is dat intelligentie, maar hebben dus ook een hoog voelluik en dat is dan eigenlijk hoogsensitiviteit. Ze schatten ook in dat van de hoogbegaafden tussen de 80-90% ook hoogsensitief is. En dus is eigenlijk wel dingen die hand in hand gaan.
Ja, dat is wel een hele grote correlatie tussen de twee.
Ja. Dus als je hoogsensitief bent, is er eigenlijk 10% kans dat je ook hoogbegaafd bent.
Ja.
Als je niet hoogsensitief bent, is dat 2-3%. Hè? Dus,
ja.
80-90% van de hoogbegaafden is ook hoogsensitief. Mm-hmm. Dus je moet wel zien dat je de richtingen juist hebt.
Ja. Als nu mensen luisteren die het idee hebben van zou ik ook hoogsensitief en hoogbegaafd zijn, zijn er van die hele concrete voorbeelden dat je kan geven waarin mensen zich misschien kunnen herkennen?
Ja, het is echt de snelheid en de complexiteit van de zaken samen. Dus er gebeurt iets en jij ziet direct 10 mogelijke paden, hoe dat kan gaan. En de obstakels op die 10 mogelijke paden. En je bent al bezig met een plan om dat op te lossen. Terwijl een heel groot deel van de mensen ziet het probleem nog geen eens. Of is alleen bezig met hoe impacteert het probleem mij. Maar niet van alle andere partijen.
Ja.
Dus dat stukje, en dat hebben HSP'ers ook. Maar dan de snelheid die er bij komt. En ook de leerhonger. Hè? Dus dat is ook een stukje rond die hoogbegaafdheid. Opleidingen blijven doen, dingen willen begrijpen. En dan op de gas gaan staan. Maar je hoogsensitiviteit zorgt ook voor dat je op tijd op de rem moet gaan staan. Binnen HSP maken ze ook nog een onderscheid tussen de rustzoekers en de high sensation seekers. En als je een hoogsensitieve high sensation seeker bent, dan heb je 30% kans om ook hoogbegaafd te zijn.
Ja.
Dus dat zijn mensen ook, die zich ook snel vervelen. Dat is dan ook nog een toffe. Heel veel vrouwen die ik dan zie die de combo hebben, springen ook naar het ondernemerschap. Omdat ze daar zelf de snelheid en de complexiteit kunnen bepalen in hun job en zich ook niet moeten verantwoorden of altijd moeten uitleggen waarom dat een goed idee is. Wat vaak in een werknemerszetting een moeilijke is, want je moet altijd toestemming krijgen voor de zaken.
Mm-hmm.
Ook een reden waarom dat ik direct zelfstandig ben geworden is 1. ik zag het niet zitten om onder een flikkerende TL-lamp in een kantoor te werken. Mijn stage was daar rampzalig als pedagoge. Maar ook, ik had dan allemaal ideeën op die stage, maar ik moest er dan toestemming voor vragen. En dat was dan vaak ook innovatief en ik zat in een organisatie en nee. Dus ik ben echt direct na mijn studies zelfstandig in hoofdberoep geworden. Dat is niet voor iedere hoogbegaafde HSP'er zo. Hè. Mm-hmm. Maar ik was ook vroeg met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik wist ook van, als ik dat niet doe, dan lig ik elke week met migraine plat. Ja. Dat is een van mijn signalen. Als ik mij niet goed voel, als ik overprikkeld ben, of het is te saai, of het is te veel, dus ook onderprikkeld ben, dan komt die migraine.
Ja. 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 Waar ben je het eerste te weten gekomen? Dat je hoogsensitief bent of hoogbegaafd?
Officieel gezien hoogsensitief. Dat wist ik rond mijn 16e. Ik viel toen ook echt uit op school. Ik nam ook veel te grote zorgrol op voor bepaalde vrienden. En ik miste echt ongelooflijk veel schooltijd. Ook uitgaan was moeilijk. En dat kwam allemaal heel hard binnen. En is mijn mama eigenlijk gaan zoeken. En heeft zij het hoogsensitieve stukje ontdekt. Mm-hmm. Maar ik ben altijd heel slim geweest. Altijd de beste van de klas of de tweede beste van de klas, zonder heel veel te moeten leren. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk pas... ik heb een opleiding gevolgd tot HSP-professional, naast mijn studies pedagogie en psychotherapie. En daar hadden we een voormiddagles rond hoogbegaafdheid. En ik zat daar echt... Mm-hmm. Oh-oh. Maar het gekke is, op hoogbegaafdheid zit ook heel veel stigma, of dat je dan bepaald een genius moet zijn, of mag ik dan wel van mezelf zeggen dat ik hoogbegaafd ben? Wie ben ik om te zeggen dat ik slim ben? Dus daar zit zoveel lagen op, dat tegen dat je dat echt bij jezelf toestaat, van, dit zou echt wel eens kunnen kloppen, dat duurt een tijd. Ik heb zelf ook geen IQ-test laten afnemen, maar ja, ik als psychotherapeute ben ik me er wel in gaan verdiepen en ik vink echt alle vakjes af. En dat hoeft ook niet, hè. Je moet als hoogbegaafde niet per se een IQ-test afnemen, omdat IQ-test test ook alleen uw één soort van intelligentie, terwijl dat er meerdere soorten zijn die horen bij hoogbegaafdheid.
Ja, ja. Ja. Je hebt daar juist ook al gezegd dat het voor jou voelt alsof je met je hoogbegaafdheid op de gas gaat staan en met je hoogsensitiviteit op de rem moet gaan staan. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel echt een andere aanpak vraagt en dat het moeilijk is om daar een evenwicht in te zoeken.
Ja, dat is echt... heel uitdagend. Hè. In de psychologietermen noemen we dat ook de window of tolerance. Dus er is een soort raam, een window, waarin dat jij goed kunt functioneren. En de onderkant van de raam is je onderprikkeling. Dus je moet meer prikkels hebben, zodat je niet onderprikkeld geraakt. En de bovenkant van de raam is je overprikkeling. En je moet zien dat je niet te veel prikkels hebt, dat je overprikkeld geraakt. Dus je moet tussen die twee lijnen eigenlijk functioneren. En het vervelende is bij hoogsensitief, hoogbegaafd, is dat die window best klein is. Sommige mensen hebben een heel groot window of hebben geen last van onderprikkeling of bijna geen last van overprikkeling en kunnen in een brede range van prikkels zich eigenlijk goed voelen. En dat is bij mij niet het geval. Ik heb zoveel ideeën. Ik zeg altijd, ik heb genoeg ideeën voor mijn werk tot aan mijn pensioen. En dat is echt niet overdreven. En dat komt kei snel. Maar dat dan uitvoeren, in combinatie met twee jonge kindjes die slecht slapen, die ook zeer pittige kindjes zijn, sterke wil, dat is echt een hele moeilijke. Maar het is ook dan weer zo, eenmaal als ik aan een punt heb gevonden waar, ik heb de balans, dan heb ik weer een nieuw idee. En om niet onderprikkeld of verveeld te geraken, spring ik op dat nieuw idee. Maar dat nieuw idee zorgt voor zoveel extra prikkels dat ik dan weer snel in de overprikkeling geraak. Mm-hmm. En het is Dat klinkt misschien een beetje raar. Ik ben dan een specialist en ik leer dat andere, andere mensen. Maar wat ik vooral wil meegeven is dat je je vooral moet bewust zijn van deze mechanismen. En ik weet nu van, als ik die overprikkeling begin te voelen, weet ik wat ik moet doen om te zakken of die onderprikkeling. En kan ik me veel sneller terug herstellen. En dat is wat ik mensen vooral wil meegeven, die vaardigheid. Het is een beetje een utopie dat als je aan persoonlijke ontwikkeling doet, dat je nooit meer over- of onderprikkeld zal zijn. Maar het is de snelheid van het opmerken, zodat je niet in een burn-out of in een bore-out hoeft te belanden. Dat is een vaardigheid die vooral heel belangrijk is.
Ja. Is zo'n bore-out bijvoorbeeld heel typisch dan voor hoogbegaafde mensen? Of?
Ja. Zeker ook voor de high sensation seeking HSP'ers ook. Ja. Die cijfers zijn ook hallucinant. Ik denk dat 70% van de rustzoekende HSP'ers bijvoorbeeld gaat een burn-out of bore-out krijgen. 76% van de high sensation seekers. Dus die getallen zijn gigantisch. Mm-hmm. Gigantisch hoog.
Ja.
Dat loert altijd om de hoek.
Mm-hmm. Je hebt daar juist ook gesproken over onderprikkeling. Kan je misschien heel even nog uitleggen wat dat juist betekent?
Ja, heel simpel dat het te saai wordt. Maar het gekke is, en dus het, dat je te weinig prikkels binnenkrijgt, maar het gekke is dat wat dat met je lichaam doet, die stressreactie, dat dat hetzelfde is als bij overprikkeling. En voor hoogbegaafden is het dus heel belangrijk om te weten van waar komt die stressreactie nu. Want als het van onderprikkeling is, maar ik denk het is van overprikkeling en ik ga nog rustiger aandoen en nog meer thuis blijven, dan wordt het alleen maar erger en gaan we naar een bore-out. Mm-hmm. Dus onderprikkeling is wanneer dat je je verveelt, dat het saai wordt. Maar ook dat je, en dat geldt ook voor HSP'ers en niet alleen voor de hoogbegaafden, dat je niet aan diepe informatieverwerking kunt doen als het te oppervlakkig is. Dat is echt killing voor je ziel. Ik kan niet over koetjes en kalfjes praten. Of dat kost mij echt heel veel. Maar een avond filosoferen over de werking van het universum, zalig. Maar een avond zo cafépraat, oh my god, nee. Dat vraagt zoveel. Dus dat is ook een belangrijk kenmerk van een HSP'ers, die oppervlakkigheid eigenlijk niet aankunnen.
Ja. En op welke manier, of moet jij jezelf dan echt mentaal uitdagen? En op welke manier doet je dat dan? Als je voelt, ik ben onderprikkeld, wat gaat je dan doen?
Het is meestal hoe dat ik in elkaar zit, dat ik mezelf genoeg uitdaag. Hè. Dat is hoe dat ik in elkaar zit. Ik loop niet heel veel risico op onderprikkeling, omdat ik heb mijn zaak, ik heb mijn ideeën, ik heb daar ook ruimte voor om die te mogen uitvoeren. Behalve als ik zo te veel technische dingen of administratie, dat is dan ook zo eentje. Geef mij een complexe taak en ik word happy, maar geef mij een, klinkt misschien een beetje hot, hè, maar een gemakkelijke, routineuze taak en dat is echt moeilijk en dat kost eigenlijk veel meer energie dan die complexiteit. Mm-hmm. En voor onderprikkeling is ook opleidingen blijven doen of boeken blijven lezen van een bepaald niveau. Dat moet ook echt wel voedend zijn.
Ja. Ja. Helpt het ook? Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan van die mentale, je hebt echt spelborden die zo'n mentale uitdaging vragen. Ja. Gebruik je dat? Of?
Nee, dat is niet mijn, op puzzels en zo, dat is niet mijn soort van intelligentie. Mijn zit echt veel meer in het relationele en het sociale aspect. Maar ik kan dat wel, of zo bijvoorbeeld van mijn marketing al mijn funnels en zo opbouwen en dat allemaal technisch regelen. Ik doe dat allemaal. Dat is mijn hoogbegaafd stukje. Mm-hmm. Word ik daar blij van? Nee, dat is ook een valkuil voor hoogbegaafden, is dat je heel veel kan. Of jezelf heel veel kan aanleren. En dat je dus die dingen dus ook allemaal gewoon zelf gaat doen, maar dat daar niet je joy zit, dat je daar niet blij van wordt.
Nee,
ja. En dat, ja, dat is heel... Maar ik vind dat zelfs, dan merk je nu aan mij en je dat stemmetje van, amai, je kunt veel en je vindt dat vervelend, of wat? Ja, eigenlijk wel.
Mm-hmm.
Want anders had ik dat niet gekund, had ik misschien dingen veel sneller uitbesteed.
Ja.
Maar ik doe die nu zelf. Ja, kost ook geld. Maar, dus weten waar je echt blij van wordt, is ook een hele belangrijke. Want dat zorgt voor die gelukshormonen. En gelukshormonen zorgen ervoor dat de onderprikkeling of overprikkeling weggaat. Hè? Dus,
ja. Dus het is ook een beetje zoeken waar je intelligentie ligt, een beetje op welk vlak, en daar dan op te gaan proberen inspelen.
En ook waar je passie ligt. Hè? Dus waar zit, eigenlijk, dat is misschien een beetje melig, maar waar zit je hart?
Mm-hmm.
Het is niet omdat je het kunt dat je er blij van wordt.
Ja.
Ja, ga zoeken waar dat je verlangen, je passie zit, je missie. Dat zijn allemaal heel grote woorden. Maar ik heb die grote woorden wel nodig voor mij om mijn pad helder te houden en te zien van, ja, waar word ik nu echt blij van?
Mm-hmm. Dat is misschien ook een mooie om even over te schakelen naar uw traject, hoogsensitief en happy. Wat zit er allemaal in dat traject? Wat kunnen we leren als we in dat traject stappen?
Ja, dus het bestaat dit jaar 5 jaar al. Mm-hmm. Dus dat is iets waar ik enorm trots op ben. Voor de online programma boom die in de coronatijd is ontstaan, dat stond er al daarvoor. En het is het eerste traject dat er was in België qua online programma. En het is ook een psychotherapeutisch traject. Dus het gaat echt diep. Maar als je mij hebt horen praten, ik kan niet aan de oppervlakte blijven. Dus het is een psychotherapeutisch online traject met 6 modules, waaronder... wat is hoogsensitiviteit? Dus ook echt die wetenschappelijke onderbouwing vind ik een hele belangrijke... Want soms wordt er zo gedaan dat HSP'ers magic unicorns zijn die rondvliegen. Daar krijg ik het een beetje van. Hè. Er is een neurobiologische basis. Ik vind het heel belangrijk dat je weet hoe dat je functioneert. Wat gebeurt er in je hersenen? Wat is die stresshormonen, die gelukshormonen? Dat je zelf begrijpt. Dan is er een module rond rust en zelfzorg. Eentje rond grenzen, eentje rond communicatie en eentje rond jezelf zijn.
Mm-hmm.
En iedere module is opgebouwd rond het denk, doe, voel driehoek. En dat is ook een belangrijk verschil met veel programma's, is dat ik wil dat je zowel je hoogsensitiviteit echt begrijpt met je hoofd, maar ook dat je terug verbinding maakt met je voelen, dat je gaat inchecken bij jezelf. Dat is een van de allerbelangrijkste vaardigheden dat we terug moeten aanleren is, hoe zit ik er nu bij op dit moment? Uw lichaam vertelt altijd wat je nodig hebt.
Mm-hmm.
En dat is via ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, aardingsoefeningen, visualisaties, meditaties zitten er ook allemaal in. En dan is er nog de doellijn van, hoe ga je dat nu concreet omzetten in de wereld? En dat zit in iedere module zo verwerkt, want het is pas als je dus heel de driehoek, de denk, doe, voel driehoek, goed kunt toepassen, dat je kan gaan stralen in je hoogsensitiviteit. Dus die elementen moeten er zijn.
Mm-hmm.
Daarnaast zijn er ook dan Q&A-sessies waarin de deelnemers al hun vragen mogen stellen aan mij. Ik beantwoord iedere vraag persoonlijk. En er zijn ook groepscoachings sessies en een online community, een heel mooi werkboek.
Mm-hmm.
Maar het is vooral echt, het is echt een reis. Ik ben echt ook zo vereerd dat ik het vertrouwen al heb gekregen van zoveel vrouwen om dit te mogen doen. En terug te krijgen van, het gaat echt diep. Iedere vrouw doet dat ook een beetje op zijn of haar eigen, nou, zijn niet haar eigen tempo. Mm-hmm. Zijn. Niet dat mannen niet welkom zijn, maar het is veel meer gericht op vrouwen.
Mm-hmm.
Omdat vrouwelijke kracht is ook een van de thema's waar ik heel happy van word. Mm-hmm. Iedereen doet het op zijn eigen tempo. Er zijn ook vrouwen die het al 2 of 3 keer doorlopen hebben om iedere keer weer een nieuwe laag aan te spreken. Ik ben er echt ongelooflijk trots op. En het blijft ook groeien en evolueren. En ik ben benieuwd... wat dat de toekomst nog gaat brengen voor het programma.
En waar kunnen ze het programma vinden?
Op dit moment, als je dit luistert en het programma staat niet open op mijn website, enjahooibergs.be, dan is er ook altijd een wachtlijst en dan kan je je daar opzetten en dan kom je als eerste te weten van wanneer het terug open gaat. En voor de mensen die zo enthousiast zijn om op die lijst te gaan staan, hangt er ook meestal een hele mooie korting of een mooie bonus aan vast. Dus dat is zeker de moeite. Dus gewoon op mijn website enjahooibergs.be.
Ja. Je hebt het er al over gehad dat je minder makkelijk onderprikkeld geraakt, maar wel overprikkeld. En hoe voelt het voor jou om overprikkeld te zijn?
Als het in extreme vormen, dan krijg ik migraine, mij overgeven. Dat is het mechanisme dat ik al heb sinds ik 4 ben. Dus kindermigraine werd bij mij vastgesteld na iedere schoolreis of dat je shoppen in Antwerpen met mijn mama eindigde in overgeven en migraine. Je kunt het echt letterlijk nemen. Ik gaf letterlijk te veel aan prikkels over. Mm-hmm. En vermoeidheid. Hè. Dus ik heb heel veel slaap nodig altijd gehad. Dus dat zijn de twee grootste dingen. En de klassiekers, hè, waar je sneller geïrriteerd geraak je. Sneller een beetje slechtgezind worden op mijn man als hem, weet ik, wan heeft opgeruimd. Dat gebeurt wel dikkelder, maar als ik overprikkeld ben, dan kan ik daar echt slechtgezind van worden. Dus die dingen. En dan, ja, wat emotioneler zijn. Hoewel dat stukje bij mij best wel meevalt. Ik ben niet zo de, ja, want dat zeggen ze vaak ook, die extreme drama queen die dan gaat roepen of heel hard gaat wenen. Af en toe gebeurt dat wel eens, maar dat is niet standaard mijn mechanisme. En ik kan ook, mij ook best moedeloos voelen. Hè. Dat is ook typisch overprikkeling, dat je dan zo in altijd en nooit termen gaat spreken. Ja, moet ik nu altijd moe zijn? Dat lukt mij nooit. Maar ja, dat is de overprikkeling die dan, dan spreekt. Ja. Partners herkennen heel vaak die zinnetjes met altijd en nooit van oei, oei, oei. Ja, het is weer zover.
Ja, en ik heb dan ook een heel rationele vriend die gaat vragen, ja, wanneer was dat de laatste keer? Of wanneer is dan altijd? Maar dat zit dan zo op je gevoel als hoogsensitieve, dat je dat niet in feite kunt benoemen.
Nee, en dat is ook een tip voor partners. Als je echtgenoot of echtgenote zo is, moet je gewoon luisteren. Want ons rationeel brein staat dan op dat moment niet aan. Dat is dan uitgeschakeld. En je kunt op dat moment ook niet relativeren of tot oplossingen komen. En als je partner dat dan van je vraagt, dan is dat weer een extra prikkel, een extra gevoel van falen, want het lukt u dan niet, waardoor dat de overprikkeling langer duurt. Ja. Dus meestal is de boodschap er gewoon zijn en luisteren.
Ja, ik zal hem de tip meegeven.
Ja, alsjeblieft. Relatie gered.
Ja. Zijn er dingen die je preventief doet om die overprikkeling te voorkomen?
Ja, ja, heel veel zaken. Ja. Genoeg buiten zijn. En niet alleen met mijn hoofd werken. Ja, wandelen is voor mij echt mijn ding. Voor anderen is dat echt meer sporten. Maar voor mij is wandelen natuur heel belangrijk. En dan voeding. Echt wordt zwaar onderschat. Als HSP'er heb je ook een gevoeliger lichaam. Dus je reageert harder op suikers. Ook vaak meer bijwerking bijvoorbeeld van medicatie, die zaken. Maar ook op alle toevoegingen. Als ik bijvoorbeeld te veel smaakversterkers eet, dan migraine gegarandeerd. Hè. Dus wij eten ook thuis biologisch. En mijn man heeft een eigen zelfhoogspoerderij. Dus het is bij ons wel echt een thema. En ja, genoeg slapen. En ook de avond goed afbouwen. Het laatste half uur, liefst uur, geen schermen meer. Ik ga ook heel veel in bad om letterlijk terug helemaal in mijn eigen energie te komen. Dat zijn zo de grote dingen. Kleine dingen zijn, bijvoorbeeld als ik contact heb met mensen of ik doe psychotherapie sessies of zo, dat ik mijn aanaardingsoefening doe van tevoren, een centreringsoefening. Achteraf ook heb ik een soort ritueel om alle energie dat niet van mij is terug naar de eigenaars te sturen, dat er niks aan mij blijft plakken. En dan mijn agenda niet te vol. Dus dat er ruimte is voor rust, mijn energie is ook niet constant. Het heeft ook nog met andere zaken te maken dan alleen het HSP-stuk. Maar ik moet echt zien dat ik ruimte heb om dingen te verschuiven. Of als ik mij goed voel, dan kan ik op een voormiddag doen waar de andere mensen misschien 2-3 dagen voor nodig hebben. Maar dan heb ik ook wel de energie opgebruikt van 2-3 dagen. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is een moeilijke als je in een normale werkzetting zit waar van je verwacht wordt dat je constant presteert, iedere dag dezelfde hoeveelheid. Terwijl de meeste HSP'ers zo echt niet in elkaar zitten.
Mm-hmm. Nee, ja, klopt. Iets helemaal anders, even heel toekomstgericht. Kijk je nu anders naar het leven sinds dat je weet dat je hoogsensitief bent?
Ja, dat heeft toen was ik 16, echt wel mijn leven veranderd, vooral in acceptatie. Want ik was een meisje van 16, dat uitgaan was moeilijk, de alcohol en wat dat dan deed met mijn lichaam was moeilijk, die eerste liefjes, oh my god, van leeggeven, geen grenzen stellen. En het feit dat ik dan wist van zo zit ik in elkaar en dat is ook aangeboren, heeft me de moed gegeven van, ja, dit is een shitty situatie. Ik was echt zoveel ziek, maar ik moet hieruit geraken, want die HSP die blijft. Mm-hmm. Dus dat heeft wel, diagnose mag je niet zeggen, want het is geen stoornis, mm-hmm. Maar dat heeft wel het label voor mij gedaan. Idealiter zou ik een wereld willen waar dit label niet meer nodig is. Mm-hmm. Maar op dit moment geeft dit label veel mensen de motivatie om zichzelf beter te leren begrijpen en om er iets aan te gaan doen. Want anders, zonder dit label, denken ze van, er is gewoon iets mis met mij, of ik moet dit kunnen, of waarom kunnen mijn vrienden 2 keer per week uitgaan en dan nog in de les zitten en ik niet. Dus dat is wel een aanvaardingsproces, toch wel.
Ja, want je wou er ook in, het was ook een deel van je missie om dat je heel graag de maatschappij zou zien evolueren naar een maatschappij waar die gevoeligheid er kan en mag zijn.
Ja.
Hoe ziet zo'n maatschappij er dan voor jou uit?
Je hebt een paar dagen. Wat ik nu als het allerbelangrijkste vind, is dat mijn generatie en de generaties boven ons hebben als kind geleerd, gevoelig zijn mag niet, of je moet dat verstoppen, of je moet daartegen vechten. En ik geloof echt, het zijn heel vaak mama's, sorry papa's, maar het zijn heel vaak mama's die de hoogsensitiviteit bij hun kinderen opmerken, dan beseffen van, ik ben het misschien ook. En ik geloof echt, als wij als maatschappij, als de volwassenen leren met een HSP om te gaan, dat de kinderen dat niet diezelfde struggles gaan hebben, dat er vanaf begin af aan gewoon mag zijn met al zijn mooie kanten en zijn uitdagingen.
Mm-hmm.
En dan geloof ik ook dat als die kinderen groot worden, dat die andere soort bedrijven en structuren gaan opzetten waar die gevoeligheid mm-hmm. oké is en ook een kracht is en dat niet iedereen evenveel uren moet kloppen of zo lang op de schoolbanken moet zitten. Het schoolsysteem is echt niet gemaakt voor hoogsensitieve kinderen, ook niet voor hoogbegaafde kinderen, maar voor heel veel kinderen niet meer. En ik heb wel het idee dat er steeds meer gevoelige kinderen worden geboren, andere soort kinderen die niet meer passen. Dus ook in het onderwijs, kinderopvang, dient er heel veel te gebeuren.
Mm-hmm.
Mijn inziens. Maar dat is helaas een traag proces. Maar als ouders meer op hun strepen gaan staan en mm-hmm. een andere weg inslaan voor hun kinderen, dan... Ik heb wel hoop, maar ik zou het graag sneller zien gebeuren.
Ja, er is wel toch al sneller een beetje veranderd sinds corona, denk ik. Met thuiswerksituaties, dat toch al iets meer mogelijk is dat je in sommige bedrijven kan kiezen wanneer je thuis werkt, wanneer niet, zodat je toch al bepaalde prikkels kan uitsluiten of het meer op je eigen tempo kan doen.
Ja.
Dus ik denk dat er een hele kleine stap wel gezet is, maar er is nog een lange weg te gaan.
Ja, een hele lange weg te gaan. Of ook kinderen die het zalig vonden om thuis te zijn en vanuit thuis te leren mm-hmm. en ouders die in één keer een heel ander kind in huis hadden.
Ja.
Maar voor sommige gezinnen was het ook absolute hel natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Een laatste vraag om het interview mee af te sluiten. En dat is, ben je gelukkig?
Ja. Ja, maar ik zie nog wel paden om gelukkiger te zijn.
Ja.
Dus ja, voor ons als gezin is het vooral nu... ik heb zoiets... Pas op, wereld, als die kindjes hier doorslapen, dan komt Enya er terug helemaal aan. Ja. En denk, die vermoeidheid, dat toch wel mijn geluksgevoel belemmert. Ik geloof ook niet dat iedereen altijd gelukkig is, maar in wezen ben ik heel gezegend met mijn job en met mijn kinderen en mijn gezin en mijn vrienden en mijn familie. En ook op de plek waar dat we mogen wonen en de overvloed waarin dat we leven. Dus dat apprecieer ik ook wel. Mm-hmm. Wel heel erg. En ik kan heel erg genieten van hele kleine momentjes. Zoals deze morgen kwam ik aan terug van mijn praktijk. En ben ik mee in bed gekropen met mijn 3 gezinsleden. En dan waren ze alle de kindjes zot aan het doen. Mm-hmm. Ja, dat zijn momenten die ik wel opmerk zo. En echt zo koester.
Mm-hmm. Ja, fijn. En is er nog iets dat je zou mee willen geven aan de luisteraar, nog iets om mee af te sluiten?
Dat inzet op je eigen ontwikkeling en jezelf op de eerste plaats zetten niet egoïstisch is. Dat dat echt een baten is van iedereen. Dus als dit resoneert, ga er met mij of met wat dan ook, met iemand, met iets mee aan de slag. Want je zet het echt waard om ja, gelukkig hoogsensitief of gelukkig hoogbegaafd te zijn. Dat is dus ook echt mogelijk.
Ja. Ja, absoluut.
Amen.
Bedankt, Enya.
Alsjeblieft, Michelle.
Graag gedaan.